Gemeente en ook gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee P.C.H. Kleinbloesem uit Molenaarsgraaf. En vanavond op dominee J.W. Hooidonk uit Kokengen om 7:00 voor te gaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collect is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. De zondag 1 maart, de tweede Lijdenszondag, open voor te gaan, 's morgens om 10:00, proponent J.G. McDaniel uit Nieuw-Lekkerland in Stiavelin. En 's avonds om 7:00, proponent H.A. Neervoort uit IJsselmuiden in de Westerkerk. U wordt herinnerd aan de Bijbelkring van morgenavond om 8:00 in het bijgebouw van de Westerkerk. En achter in de kerk liggen de vragen voor hen die geen printmogelijkheid hebben. De kinderclub van 26 februari is verplaatst naar woensdag 4 maart van 2:00 tot 3:30. Jullie zijn allemaal van harte welkom en neem gerust je vriendje of je vriendinnetje mee. Volgende week zondag kunt u weer boodschappen meenemen voor de stichting Manna. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is nu Psalm 100 en daarvan het vierde vers.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 45 en daarvan de verzen 1 en 2. Mijn hart vervuld met helbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En het tweede vers: God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde. Psalm 45 en daarvan de verzen 1 en 2.
Thank you.
luisteren wij naar de Heilige Wet des Heren en zingen we dan Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heren te vrezen? Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. De eerste is uit Daniël, Daniël 9, vanaf het 24ste vers. Daniël 9, vanaf het 24ste vers. Zeventig weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om de overtreding te sluiten en om de zonde te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Weet dan en versta van de uitgang van het woord om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken. En de straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden door geen benauwdheid der tijden. En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar dat zal niet voor hemzelf zijn. En een volk des vorsten, het wel komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. En hij zal velen het verbond versterken 1 week. En in de helft van de week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe. Die vastelijk besloten zijnde zal uitgestort worden over de verwoeste. En vervolgens 1 Thessalonicenzen 5 en daarvan de versen 1 tot en met 3. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderven overkomen gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En ze zullen het geenszins ontvlieden. En tenslotte Openbaring 6. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had en ik hoorde een uit de 4 dieren zeggen als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en ziet een wit paard en die daarop zat had een boog en hem is een kroon gegeven en hij ging uit overwinnende en opdat hij overwonnen. En toen het tweede zegel geopend had hoorde ik het tweede dier zeggen kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was. En dien die daarop zat werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. En dat zij elkander zouden doden. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde die zeggen, kom en zie. En ik zag en ziet een zwart paard en die daarop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de 4 dieren die zeiden, een maatje tarwe voor een penning en 3 maatjes gerst voor een penning. En beschadig de olie en de wijn niet. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier die zeiden, kom en zie. En ik zag en ziet een vaal paard en die daarop zat, zijn naam was de dood en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel van de aarde met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten van de aarde. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van degene die gedood waren om het woord van God en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde wonen. En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden. Totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn. Die gedood zouden worden gelijk als zij. En ik zag toen het zesde zegel geopend had. En ziet er werd een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak. En de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde, en de grote, en de rijke, en de overste over duizend, en de machtige, en alle dienstknechten en alle vrije verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen van de bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht van degene die op de troon zit en van de toorn van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is gekomen en wie kan bestaan? Tot zover het woord van God. Laten we de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Lieve heren, u bent het die ons vanmorgen hier samenbrengt. Hier in dit huis om met elkaar in de eerste plaats uw naam te danken en te loven. Dat u het bent die ons gespaard heeft, heren. En die ons ook in ieder geval die gezondheid geeft die nodig is om hier te kunnen zijn en te luisteren naar uw woord. Heren, we danken u voor al uw goede gaven, want alles wat we krijgen uit uw hand, dat krijgen we zonder dat we dat verdiend hebben. In het bijzonder, heren, danken we u voor uw woord. En danken we u voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die u gegeven heeft aan deze wereld. Omdat we lezen in uw woord dat u al zo lief de wereld heeft gehad. Dat u uw enig geboren zoon gegeven heeft. Heer, als we kijken naar onszelf. En als we kijken naar de wereld om ons heen. Dan is dat een groot wonder. Als we beseffen dat engelen die gevallen zijn geen genade krijgen. Dat u uw zoon niet voor hen zond. Naar deze wereld, maar wel voor ons, Heere, dan is dat reden om uw naam te loven en te prijzen en dank te zeggen voor altijd. Heere, we bidden, als we hier samen gekomen zijn om naar uw woord te luisteren, wilt u ons een gezegende dienst geven. En geven, Heere, dat uw woord vanmorgen ons hart zal binnenkomen. En dat vooral de uitwerking mag zijn, Heere, dat mensen de toevlucht zoeken tot u, Heere Jezus Christus. U laat het zien in uw woord dat als we u niet kennen, niet persoonlijk kennen, we ten diepste nog onwetende mensen zijn. Dat we ten diepste van de geestelijke dingen en van uw persoon, Heere Jezus Christus, niets afweten. Maar geef, Heere, dat onze ogen vanmorgen geopend zullen worden voor u, Heere Jezus Christus. Want als we beseffen wie u bent, dan is het eigenlijk onmogelijk dat we nog door zouden leven zonder u, Heere Jezus Christus, in deze wereld. Omdat u degene bent, Heere, die vanuit uw liefde niet sommigen roept, maar allen roept tot de behoudenis. Als er mensen zijn die redeneren en ons afvragen of het wel voor ons bedoeld is, dan zijn we mensen die ten diepste nog nooit echt uw heerlijkheid gezien hebben, Heere Jezus. En daarom bidden we, Heere, geef dat onze ogen mogen opengaan, Heere, voor het eerst of opnieuw voor uw heerlijkheid. Dat als we gelezen hebben, Heer, over uw wederkomst, over de dingen die zullen gebeuren, net voor uw terugkomst naar deze wereld. Laat het dan zo zijn zoals de apostel gezegd heeft, dat de schrik des Heeren ons zou bewegen tot het geloof. Soms zijn het wellicht woorden van liefde die ons moeten trekken. Maar soms kan het ook nodig zijn, Heere, dat we beseffen dat we te maken hebben met een God die heilig is en de zonde niet door de vingers kan zien. Met u, Heere Jezus Christus, die straks zal terugkomen in heerlijkheid op de wolken van de hemel om te oordelen. Doe ons dat beseffen, Heere, vanmorgen en geef, Heere, en dat bidden we van ganser harte, geef dat er mensen toegebracht zullen worden tot die gemeente die zalig worden zal. Zo leggen we deze dienst in uw handen. U weet wat we nodig hebben. Soms kunnen we precies voorschrijven haast wat we zouden willen met een dienst of wat de uitwerking zou moeten zijn. Maar u kent ons allemaal persoonlijk. U weet ook onze strijd, onze worstelingen. En u kunt ervoor zorgen, Heere, dat er een woord op de juiste tijd en op de juiste plaats gesproken wordt. Een woord dat onze hart ten treft. Of dat juist precies dat hart treft. Heere, dat u op het oog heeft vanmorgen. En zo bidden we voor elkaar, Heere, voor allen die in nood zijn. Heere, wees er nabij. Als we ervaren, Heere, dat het leven soms moeilijk is. En voor sommigen misschien wel altijd moeilijk. Als er mensen zijn die zuchten. En zich soms afvragen, Heere, waarom u zo'n moeilijke weg met ons gaat. Heere, geef dat ze mogen rusten in wie u bent. En in hun hart een diep vertrouwen mogen hebben dat u de goede God bent. En dat u, Heere, als we van u zijn en uw verschijning hebben lief gekregen, dat u een plan heeft met ons, heel persoonlijk. En dat het daarom goed is wat u doet. En aan de andere kant, Heere, leer ons ook te bidden. En te blijven geloven dat u een God bent die onze krankheden geneest. Die ons kan verlossen, die ons kan uitredden, die ons kan helpen. Omdat er één geweest is die de nood van zijn leven tot u geroepen heeft, maar zonder antwoord. En die geroepen heeft, mijn gebeente is uitgebrand als een haard. Geef, Heere, dat we verwachting zouden hebben van u die in de hemel zit en ons ziet en ons draagt. Zo bidden we voor elkaar. Voor de zieken van de gemeente in het bijzonder, Heere, danken we. Voor de heer Berghof, de koster die thuis mocht komen uit het ziekenhuis, Heere, en die we mag zijn in ons midden voor het eerst. Heere, wilt u hem zegenen, zijn hart ook dankbaarheid geven. En geven, Heere, dat de weg die u met hem gaat en gegaan bent, Heere, een weg zal zijn die vruchtbaar is in zijn leven. Geef dat hij persoonlijk u mag kennen. En dat de weg die u met hem gaat, Heere, er ook toe mag leiden. Dat zijn wens is, Heere, om helemaal van u te zijn en voor u te leven. Heere, we bidden niet alleen voor onszelf zoals we hier zitten. Maar voor de wereld waarin wij leven. Als we gelezen hebben over die dag van uw toorn die zal komen, Heere Jezus Christus, dan is er zoveel reden om te bidden voor de wereld om ons heen, voor de mensen om ons heen. En ook te vragen, Heere, om ons vrijmoedigheid te geven, om onze mond te openen. En die kostbare dingen die wij van u ontvangen hebben, niet voor onszelf te houden. Omdat de wereld verzoend moet worden. En voor u niet zal kunnen bestaan zonder geloof. Geef dat uw evangelie verkondigd zal worden in de hele wereld, in Nederland en daarbuiten. En dat mensen, ook zoveel mensen in Nederland die opgroeien zonder Bijbel, zonder van u te horen, toch met u in aanraking zullen komen en tot geloof zullen komen. Opdat uw koninkrijk uitgebreid zal worden en mensen behouden zullen worden en de toekomende toorn zullen ontvlieden. Gedenk aan deze wereld, Heere, waarin zoveel nood is. Mensen zijn die lijden. Mensen zijn die dagelijks strijden om te overleven en voor wie het leven dus eigenlijk een en al strijd is. Vanwege honger, armoede of vanwege oorlog of andere grote problemen, rampen. Heer, u weet veel beter dan dat wij dat op zouden kunnen sommen. Waar de nood is en wie er in nood zijn. En daarom bidden we, Heere, gedenk aan deze wereld. En doen we ons allemaal beseffen, Heere, want het is voor ons soms een gevaar om te leven voor het hier en nu. Alsof het leven daaruit zou moeten bestaan, dat we zouden genieten van het leven en alleen maar dat. Doe ons beseffen dat er een toekomst is. Doe ons beseffen, Heere Jezus Christus, dat u terugkomt op de wolken van de hemel. Doe ons beseffen dat er een koninkrijk komt waarvan de profeet gezegd heeft, zie, we verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. Gedenk aan uw kerk, Heere, waar dan ook in deze wereld. Geef dat uw kerk daadwerkelijk heilig zal zijn en zich onbesmet zal bewaren van de wereld, wat in de praktijk vaak niet zo is, ook in Nederland niet. Waar we vaak zo wereldgelijkvormig geworden zijn. Zij gaan denken zoals de wereld denkt. Maar bewaar ons ervoor en laat het ook zien. Doorgrond ons en zie of er een schadelijke weg bij ons is, Heere, en leid ons op de juiste weg. En geef dat uw kerk waar dan ook in deze wereld een licht op een kandelaar zal zijn. Ook in gebieden waar de kerk verdrukt wordt, zegen hen, Heere, en stort uw liefde uit in hun harten. Als we over Israël gelezen hebben in uw woord, bidden we voor Israël. Zegen uw volk, Heere. En laat uw woord waar worden. Als u gezegd heeft dat er een dag komt dat heel Israël behouden zal worden. Zo leggen we onze gebeden voor u neer, maar in de vergeving van onze zonden. Omdat we beseffen dat u een God bent die anders uw vingers in uw oren zou moeten stoppen, omdat u ons niet kunt horen. Maar zegen ons, Heer, in de naam van de Heere Jezus Christus en in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen Psalm 68 en daarvan de verzen 1, 2 en 17. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijten en zij het verjaagd verstrooid doen zucht. En het tweede vers, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. En het 17e vers, hoe groot, hoe vreselijk zijt gij alom. 68 en daarvan de verzen 1, 2 en 17. Het uitgangspunt voor de prediking is 1 Thessalonicenzen 5 en daarvan de versen 2 en 3. 1 Thessalonicenzen 5 en daarvan de versen 2 en 3. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren alzo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderven overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Tot zover. Ik wilde vanmorgen iets zeggen over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En beginnen met de vraag, verwacht u de wederkomst van de Heer Jezus? Ziet u uit naar de komst van de Heer Jezus Christus, naar deze aarde? Paulus zegt ergens, wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Paulus, in zijn tijd, hij verwachtte de wederkomst van de Heer Jezus Christus te zullen meemaken. En hij zag uit naar de komst van de Heer Jezus. Paulus zegt ergens, hij wenst om ontbonden te zijn en met Christus te zijn in de hemel. Maar hij verwachtte de komst van de zaligmaker uit de hemel. Met andere woorden, hij verwachtte niet dat hij zou sterven om dan vervolgens bij de Heer Jezus Christus in de hemel te zijn. Hij zegt, eigenlijk is dat het beste als ik moet kiezen tussen hier te blijven langer of ontbonden te zijn en met Christus te zijn, dan is dat laatste het beste. Maar nogmaals, hij verwachtte de wederkomst van de Heer Jezus. Dus om het niet moeilijk te maken, Paulus, hij verwachtte de wederkomst van de Heer Jezus nog mee te maken. En ik zou aan u willen vragen, richt u zich ook op de wederkomst van de Heer Jezus Christus? En dan richt ik me juist op degene die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben lief gehad. Maar ook aan de anderen zou ik willen vragen, degene die nog voor eigen rekening leven, houd je rekening met de komst van de Heer Jezus Christus. Ik denk dat het niet goed is, dat de praktijk is dat we vaak meer rekening houden met het feit dat we eens moeten sterven dan met de komst van de Heer Jezus Christus. Voor veel mensen is het denk ik zo, en ik kan natuurlijk niet in harten kijken, maar dat het eigenlijk veel waarschijnlijker is dat ik, en ik weet niet wanneer, maar ooit de lichamelijke dood zal moeten sterven, dan dat ik de wederkomst van de Heer Jezus Christus zal meemaken. En juist omdat we denken dat dat zo snel niet zal gebeuren, die wederkomst, ja, dan zeg je tegen jezelf of je hoort het, je weet het uur van je sterven niet. Het kan zomaar je laatste uren zijn of je laatste dag zijn en daarom moet je met God verzoend zijn. En daarom kun je het niet langer uitstellen. Maar ik zou in deze preek eigenlijk willen laten zien, en dat klinkt een beetje raar. Kijk, als je jong bent, dan kun je denken, als je een jaar of 15 bent, 16, 17, ja, die dominees altijd die het hebben over je kunt ieder moment sterven, iedere dag kan je laatste dag zijn. Maar is dat nu zo realistisch? Nou, uiteindelijk is de gemiddelde leeftijd in Nederland ver boven de 70, dus de meeste mensen bereiken een hoge leeftijd. Met andere woorden, zoveel haast heeft. En de kans dat ik zo snel overlijd, die kans is toch zo groot niet. En daarom zou ik eigenlijk in deze dienst willen laten zien dat in de Bijbel juist het feit dat de Heer Jezus Christus terug zal komen, juist dat in de eerste plaats reden moet zijn om je bekering, om zo te zeggen, niet langer uit te stellen. Paulus zegt ergens, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Of om het nog helderder te zeggen, uiteindelijk geloof ik. dat de kans veel groter is. En soms voel ik dat wellicht niet zo. We zijn allemaal mensen. Maar uiteindelijk is de kans veel groter. Dat ik de wederkomst van de Heere Jezus Christus ga meemaken. Dan dat ik op een bepaald moment de lichamelijke dood moet sterven. Als je ernstig ziek bent geworden en je weet ik heb nog maar een klein poosje te leven. Dan kan het wellicht anders zijn. Maar ik hoop dat u door deze dienst eigenlijk gaat beseffen dat het wel degelijk zo is. Dat de Heere Jezus Christus zeer spoedig terugkomen zal. En hier staat, en dan moet ik straks uitleggen wat precies die dag des Heren is. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Als zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderven overkomen gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. Het is zo gevaarlijk eigenlijk kun je zeggen om te zeggen jawel, maar het kan nog niet. Het moet nog langer duren. En juist ook op die vragen wil ik in deze dienst wat ingaan, want dan zou je kunnen zeggen ja. De dag des Heren zal al zo komen, gelijk een dief in de nacht. Met andere woorden, wij weten het moment van de komst van de Heren niet. Het zal plotseling gebeuren, maar één ding weten we wel. Dat het morgen niet kan. Want er staan nog zoveel beloften in de Bijbel. Die nog vervuld moeten worden. Denk aan het volk Israël bijvoorbeeld. Er staat toch dat heel Israël zal zalig worden. En zo zouden nog veel, en het evangelie moet overal in deze wereld gepreekt worden. En zo zou, en de Bijbel spreekt over een antichrist. En sommigen zeggen dan dat die antichrist er al lang en gekomen is. En anderen zeggen van niet, maar er moet een antichrist geopenbaard worden, enzovoort, enzovoort. En zonder op al die dingen in te gaan, maar u kent dat punt wel, dat soms gezegd wordt van ja, de Heer Jezus komt terug. Maar zo spoedig kan hij eigenlijk niet komen, want er moet eerst nog van alles gebeuren. Laat ik het eerst zo zeggen, dat als het hier gaat over de dag des Heren, die zal komen als een dief in de nacht, dan zeg ik u met heel mijn hart, ook al is het helemaal waar dat Israël behouden moet worden, maar die dag des Heren die kan vandaag al komen, of die kan morgen al komen. En een ieder die zegt dat dat niet zo is, die bedriegt zichzelf absoluut. Zo direct is het. En die mensen gaan straks precies meemaken wat er staat in het derde vers. Wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, want er moeten nog allemaal beloftes vervuld worden uit de Bijbel, dan zal een haastig verderven overkomen. En juist omdat die dag van de Heere zo aanstaande is, en waarschijnlijk veel meer aanstaande dan uw lichamelijke dood, juist daarom moet je je bekering niet uitstellen. En zou ik tegen u willen zeggen, je moet met God verzoend worden. En het is vandaag de wel aangename tijd, zegt Paulus, dan de dag van de zaligheid. En dan zou u kunnen denken, ja, maar als je dat dan zo stellig kunt zeggen, hoe zit dat dan? He, met al die beloftes in de Bijbel enzovoort, met dingen die eigenlijk nog moeten gebeuren. Dan moet je toch zo eerlijk zijn. En misschien lijkt deze preek dan soms wat meer op een Bijbelstudie. Maar juist om dat punt weg te nemen, zou ik bepaalde dingen graag willen uitleggen. Waarom kan ik met zoveel zekerheid inderdaad zeggen dat die dag van de Heere inderdaad ieder moment kan aanbreken? Het gaat hier over de dag van de Heer. De dag des Heer. En die dag die komt ook heel vaak, die kom je ook heel vaak tegen in het Oude Testament. En ik denk dat het heel belangrijk is om te zeggen, die dag die hier genoemd wordt, is niet een dag van 24 uur. Is niet een dag van 24 uur in de zin van een bepaalde datum. Maar het gaat hier om een bepaalde periode. De dag des Heren is in de Bijbel, in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, een periode van oordelen van de Heere God. Uitgevoerd zou je kunnen zeggen door de Heere Jezus Christus, maar die aan zijn wederkomst, aan de wederkomst van de Heere Jezus Christus voorafgaan. Als het hier gaat over de dag des Heren, dan gaat het over die periode van oordelen, die aan de wederkomst van de Heere Jezus Christus vooraf gaat en die uitloopt dus op zijn wederkomst. Maar niet zomaar één dag, niet zomaar één dag van 24 uur. Dus vandaag heb ik zojuist gezegd de dag van de zaligheid. Dat is ook geen dag van 24 uur. Het is vandaag de tijd van de zaligheid. En deze dag des Heren is een bepaalde periode. En daarvan zegt de schrift, want gij weet zelf zeer wel dat die dag des Heren zal komen gelijk een dief in de nacht. We hebben Openbaring 6 gelezen. Een moeilijk Bijbelgedeelte. Maar je kunt zeggen, daar gaat het nu juist over de dag des Heren. Over verschrikkelijke oordelen die de aarde zullen treffen. En vervolgens komt de Heer Jezus Christus dan terug op de wolken van de hemel. En dan moet ik iets zeggen, en voor sommigen is dat een lastig stukje in de preek, een beetje moeilijk. Maar waarom ik Daniël 9 heb gelezen. De profetie in Daniël 9 is een hele bijzondere profetie, kun je zeggen. Eigenlijk is daar de vraag, hoe lang laat het herstel van Israël nog op zich wachten? Of met andere woorden, wanneer zal Israël bekeerd worden? Of met andere woorden, wanneer... En dat heeft uitleg nodig die ik niet ga geven. Maar wanneer zal de Heer Jezus Christus terugkomen? Wanneer zal het Koninkrijk van God komen? En dan is het antwoord over 70 weken. Wanneer zal het herstel van Israël plaatsvinden? Wanneer zal het Koninkrijk van God komen? Wanneer zal het zo zijn dat er inderdaad nieuwe hemelen en een nieuwe aarde komt? En dan is het antwoord over 70 weken. En dan zijn die weken jaarweken, over 70 jaarweken. 70 jaarweken, 70 periodes van 7 jaar. En dan moet u dat thuis maar nalezen en dan staat er, na 69 weken zal de Messias uitgeroeid worden. En wat dan heel apart is, vanaf dat inderdaad, en mensen hebben dat uitgerekend, wat hier staat in deze profetie, inderdaad na 69 weken, dat betekent na 463 jaar is inderdaad de Messias uitgeroeid, gestorven. Dat is heel apart, dat je al in Daniël 9 vindt wanneer de Messias zal sterven, over 463 jaar. En nogmaals, mensen hebben dat uitgerekend en hebben aangetoond. En dat is natuurlijk moeilijk om dat aan te tonen, maar dat dat klopt. En wat dat betekent dat je kunt zeggen, die 70 jaar weken hier zijn inderdaad periodes van 7 jaar. En dan zou je zeggen, en dan wordt het weer makkelijk, 70 jaren weken, en dan komt het koninkrijk, dan komt die nieuwe aarde waar Jesaja 65 van spreekt. 69 zijn er voorbij, en toen werd de Messias uitgeroeid. Maar dan zou je zeggen, 7 jaar na het sterven van de Messias, had het koninkrijk moeten komen. Als je dan heel letterlijk de profetie neemt, en dan moet je zeggen, en het koninkrijk is niet gekomen. Het koninkrijk is niet gekomen. We leven vandaag in een soort van tussenperiode eigenlijk. Maar het bijzondere is, en dan wordt het weer makkelijk, het bijzondere is dat die laatste periode van 7 jaar terugkomt in het boek Openbaring. Die komt terug in het boek Openbaring. Je hebt dat gelezen, dan gaat het in het laatste vers van Daniël 9 over een halve week. En telkens in het boek Openbaring gaat het dan over 42 maanden, over 1260 dagen enzovoort enzovoort. Maar dat betekent, en voor degenen die me verstaan, maar dat betekent dat je kunt zeggen, hè, dat de dingen die we vinden in het boek Openbaring, het grootste gedeelte van het boek Openbaring, hè, zal gebeuren, zal vervuld worden, net voor, hè, de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Die 69 periodes van 7 jaar waren daadwerkelijk 69 periodes van 7 jaar. En die laatste 7 jaar, die uitlopen op de wederkomst van de Heere Jezus, die komen terug in het boek Openbaring. En dat betekent dat je mag zeggen dat wat we vinden in Openbaring 6, 7, 8, 9 enzovoort, het zal gebeuren in de laatste tijd voor de komst van de Heere Jezus Christus naar deze aarde. In Openbaring 4 en in Openbaring 5 zie ik het Lam, zie ik de Heere Jezus Christus. Hij neemt de boekrol in zijn hand. En die boekrol is daar eigenlijk het eigendomsdocument van de aarde. Maar die boekrol is verzegeld met 7 zegelen. En vervolgens gaat het Lam die zegels van dat boek openbreken. En dat boek is eigenlijk het eigendomsdocument van de aarde. Dat betekent, het Lam is het waard om de aarde in bezit te mogen nemen. Maar om die aarde in bezit te nemen, is het nodig de 7 zegels van dat boek open te breken. En die 7 zegels zijn oordelen. Allemaal oordelen. De Heere Jezus Christus zal terugkomen. Maar aan zijn komst gaat een periode van oordelen vooraf. Nu goed. Ik besef, het laatste wat ik heb gezegd is niet al te makkelijk. Maar om het samen te vatten met eenvoudige woorden, je kunt het eigenlijk zo zeggen. De dag des Heren in het Oude Testament, de dag des Heren in het Nieuwe Testament, is de periode van oordelen die voorafgaat aan de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Het zullen de laatste jaren, om zo te zeggen, het zullen de laatste jaren zijn voor zijn wederkomst. En wat de Bijbel dan over die tijd zegt, eigenlijk kun je zeggen dat is verschrikkelijk. Je moet Openbaring 6 nog maar een keer lezen, en Openbaring 8 en Openbaring 9 en Openbaring 11, het laatste stukje. En dan gaat het over verschrikkelijke oordelen die heel de aarde zullen treffen. Het zijn oordelen uitgevoerd door het Lam, uitgevoerd door de Heere Jezus Christus, om de aarde te reinigen, kun je zeggen, om vervolgens daar zijn koninkrijk te stichten. En dan zal in vervulling gaan wat Jesaja heeft geprofeteerd in Jesaja 65, dat gerechtigheid de aarde bedekken zal. En dan zou je zeggen, ja, maar wat is dit nu voor een boodschap? U heeft het wellicht vaker gehoord, dat er gezegd wordt, ja, er zal een bange tijd voorafgaan aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Nu, dat is eigenlijk precies wat ik bedoel te zeggen. Er zal een bange tijd voorafgaan aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Voor ongelovige mensen en voor gelovige mensen. Het zal de tijd zijn van de dag des Heren. En dan zou je kunnen zeggen, ach, maar als dat dan de dag des Heren is, in 1 Thessalonicenzen 5, die kan komen als een dief in de nacht. En dan begint het in Openbaring 6, hè, bijvoorbeeld met dat de vrede weggenomen wordt van de aarde, overal oorlog. En vervolgens, en dan gaat het over een beetje tarwe voor een penning, dat betekent een klein beetje tarwe voor heel veel geld. Dan gaat het over een enorme economische crisis die over heel de aarde komt enzovoort. Rampen, rampen, en dat wordt alleen maar erger. Uiteindelijk mensen die sterven, noem het maar op, verschrikkelijk kun je zeggen. En dan zou je kunnen denken, hè, vanmorgen, maar als dat zo is, hè, als die dag hè, eigenlijk voorafgaat aan de wederkomst, hè, dan betekent dat, hè, dat als het zover is, en er zoveel nood in deze wereld komt, dat ik dan nog wel eventjes de tijd zou hebben, he, om mij te bekeren. Dan is het vroeg genoeg om zo te zeggen. Om het te bekeren. En juist op dit punt zou ik wat in willen gaan. Omdat juist dat zo gevaarlijk is. He, om zo te denken. Dan heb ik straks he, nog wel even de tijd. Want het antwoord is nee. Je zou eigenlijk Openbaring 6... er even bij moeten pakken, Openbaring 6. Openbaring 6. Ik ga al die oordelen niet beschrijven, maar hier in Openbaring 6 heeft het Lam, de Heere Jezus, dus de boekrol genomen. En hij is begonnen met het openbreken van die zegels. En al die zegels he, betekenen oordelen he, die over de aarde komen. Dan staat er in het 13e vers: en de sterren des hemels vielen op de aarde. En waarschijnlijk gaat het dan niet letterlijk om sterren. Want het gaat ook over de zon die zwart werd. Maar de aarde kan zonder de zon helemaal niet bestaan of zo. Waarschijnlijk gaat het dan over koningen enzovoort. En dan staat er in het 15e. De koningen der aarde en de grote en de rijk en de overste over duizend en de machtige en alle dienstknechten en alle vrije verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeide tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht van degene die op de troon zit en van de toorn van het Lam. Want de grote dag, het laatste stukje voor zijn terugkomst, van zijn toorn is gekomen en wie kan bestaan? En u weet zelf, als je kijkt naar onze wereld, onze economie, hoe snel dingen kunnen veranderen. Je hebt dat gezien. We hebben, ik niet persoonlijk, maar wellicht zijn er nog mensen die zich dat nog herinneren, de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Maar we weten ook allemaal over de situatie vandaag de dag, als het gaat over onze economie, hoe makkelijk alles in elkaar kan storten. En hoe makkelijk er een crisis kan uitbreken. En dat betekent hoe dichtbij kan het zijn. Hè, wat we hier beschreven vinden. En vervolgens ook in de volgende hoofdstukken van Openbaring. En hoe reageren deze mensen hier in Openbaring 6? Wat zeggen zij? Hè, wat zeggen zij als ze op een bepaald moment merken hè, dat de dingen die gebeuren hè, niet zomaar toevallig zijn, maar dat God aan het werk is? Dat God aan het werk, wat ze zeggen, hè, valt op ons en verbergt ons hè, van het aangezicht van degene die op de troon zit en van de toorn van het Lam. Hè, dan zeggen ze niet, ach, het is nog genadetijd. Maar dan zeggen ze, bergen valt op ons en verbergt ons van het aangezicht van degene die op de troon zit en van de toorn van het Lam. En dat vind ik heel veelzeggend. Paulus spreekt hè, in zijn brief aan de Thessalonicenzen over mensen hè, die het evangelie gekend hebben. En als het dan straks zover is dat de dag van de Heere aanbreekt, de dag van de oordelen, dan zullen die mensen, zegt hij, niet meer tot geloof komen. En dat zie je precies hier gebeuren. Je ziet het precies hier. Hier zeggen ze, bergen valt op ons en verbergt ons van de toorn. Van het aangezicht van degene die op de troon zit. Pure, pure wanhoop zou je kunnen zeggen. Maar niet meer dat ze zeggen, kom, laten we naar de kerk gaan. Want de enige manier om met God verzoend te worden, dat is het evangelie. Absoluut, absoluut niet. Ik dacht aan wat we lezen, in Matteüs, in Matteüs 24. Als de Heer Jezus dan zegt, als hij spreekt over zijn wederkomst, dan zegt hij toch van die dag en van die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen, en gelijk de dagen van Noach waren, alzo zou ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging, en bekende het niet, totdat de zondvloed kwam. En dan zegt de Heere Jezus dit, als dan, dan zegt hij niet, als dan, dan zal de hemel open gaan en de Zoon des Mensen verschijnen, nee, als dan zullen er twee op de akker zijn en de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Dat betekent de een zal weggevaagd worden door het oordeel en de ander zal het oordeel wel licht overleven. Maar zo zal het zijn, zegt de Heere Jezus Christus in de toekomst. Het zal zijn als in de dagen van Noach. En de mensen zullen overvallen worden door de oordelen die over de aarde zullen komen. Het zal zijn als in de dagen van Noach. En dan ga ik nog een stap verder. En dan moet u thuis Genesis 6 maar lezen. Ik heb net gezegd, als je die profetie van Daniël leest, zo apart, dan mag je zeggen, dit is het laatste stukje, de laatste jaren, voor de wederkomst van de Heere Jezus Christus. En wat zie je gebeuren? De Heere Jezus zegt, het zal straks zijn als in de dagen van Noach. En wat zie je dan gebeuren? In Genesis 6. Wanneer deed de Heere God de deur van de ark dicht? Dat deed hij precies 7 dagen voordat de zondvloed over de aarde kwam. En officieel was het toen, in die 7 dagen die volgden nog genadetijd. Maar er was niemand die op de deur van de ark bonsde om daar binnen te komen. Niemand. God sloot die deur 7 dagen van tevoren. En dat is precies wat we hier vinden als straks de dag des Heren aanbreekt. En die dag kan vandaag nog beginnen. Dan is het voor, laat ik het dan mild zeggen, voor menig een is het. Te laat, want ze zullen niet meer zeggen, hoe kom ik de ark binnen? Maar ze zullen zeggen, berg valt op ons en verberg ons voor de toorn van het lam. En daarom zou ik tegen u willen zeggen, ik weet het, Heere God gaat in het laatste stukje, juist in die tijd van de dag des Heren, heel veel met zijn volk doen. En Israël zal behouden worden, absoluut. Maar dan is die dag des Heren al aangebroken. En daarom is het zo belangrijk, om deze dingen niet uit. Zo'n preek moet je niet iedere week horen, dat snap ik wel. Omdat het niet de bedoeling is dat mensen alleen uit angst tot de Heere Jezus Christus zouden vluchten. Het is juist de liefde van de Heere Jezus die ons mag trekken van harte. Maar ik lees ook dat Paulus zegt, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En daarom zou ik u willen aanspreken, die nog voor eigen rekening leeft. En het willen zeggen, stel het niet uit. Kijk naar wat er gebeurde in de jaren 30 met die man, Hitler. U zou het toch niet voor mogelijk houden dat mensen in staat zijn, zo'n gek om zo te zeggen, zoveel macht te geven. Maar er gebeurden daar dingen, crisis, rampen enzovoort en heel de wereld veranderde. En 6 miljoen Joden vermoord enzovoort enzovoort. En ik wil zeggen, juist dat laatste stukje, die dag des Heren, die kan inderdaad zomaar aanbreken. En dan zou u zeggen, ach, wat is dat nu voor een boodschap, hè? Kun je dan zo, als christen, als kind van God, hè, eigenlijk nog wel uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus? Dus je moet zeggen, ja, maar daar gaat eerst een hele bange tijd aan vooraf eigenlijk. Wat ik dan zo mooi vind, Openbaring 6 gaat over die dag des Heren, gaat over die oordelen. Maar dan Openbaring 7, dan moet u thuis maar lezen. Dan gaat het erover hoe God bij zijn volk zal zijn en zijn kinderen zal bewaren in die tijd. En hoe God ervoor zal zorgen dat degene van zijn volk die zullen sterven in die tijd, vervolgens boven bij de Heere zullen zijn in de hemel. Maar met andere woorden, God zal bij zijn volk zijn in die tijd. Met andere woorden, Gods volk heeft niets te vrezen. Wij hoeven niet bang te zijn. Het is een korte tijd van moeite, van pijn en verdriet om vervolgens onze Heere Jezus Christus te verwelkomen, die zijn koninkrijk op deze aarde zal vestigen. Maar degene die bang moeten zijn, zijn degene die in staat zijn geweest om jaren te leven zonder Christus en zonder zich te bekeren. Want als je dat 30 jaar kon, dan kun je dat wellicht nog 10 of 20 jaar en het is levensgevaarlijk. En daarom zeg ik tegen u, de Heer Jezus, hij laat het preken door mij een vanmorgen. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Laat de Heer Jezus Christus vanmorgen nog je hart binnenkomen. Ik ben expres begonnen met Psalm 45, de verzen 1 en 2. God overhelt uw zwaard aan uw zijde over de Heer Jezus. Die rijdt op zijn woord van de waarheid, om zo te zeggen. Met andere woorden, de Heer, vandaag de dag is hij nog die liefelijke Heer Jezus Christus, die mensen met zijn hele hart nodig tot de behoudenis. Je bent welkom bij hem. Wat zo mooi is, is dat je op een bepaald moment, als de Heer Jezus dan spreekt in de synagoge, dat de mensen, dat er staat dat de mensen zich verbaasden. Dat staat er in de Statenvertaling over de aangename woorden die over zijn lippen kwamen. En een andere vertaling heeft dat de mensen zich verbaasden over de woorden van genade die er over zijn lippen kwamen. En zo is het vandaag. En dat is zo groot dat je dat zo mag zeggen, ja, als het gaat over wie de Heer Jezus Christus vandaag voor je wil zijn. Woorden van genade komen over zijn lippen. Je kunt zwaar gezonden, het kan zo zijn dat je naast je vrouw zit vanmorgen, dat je je een grote bedrieger voelt, omdat je van alles hebt gedaan waar je vrouw niks van af weet, bij wijze van spreken. Maar van de mond, van de lippen van de Heer Jezus Christus komen woorden van genade. Dan ben je een bedrieger, maar je krijgt Christus aangeboden vanmorgen. En je mag tot hem komen. En vanaf dat moment ben je een rijk mens. En dan zou de Heer Jezus tegen je zeggen, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ook al was je nog zo'n grote moordenaar of nog zo'n grote bedrieger, maar heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En daarom zou ik u allemaal hartelijk, hartelijk willen nodigen tot de Heer Jezus Christus. Druk hem niet van je af, maar ontvang hem. Ontvang hem, hè, als hij zichzelf vanmorgen aanbiedt aan u. Voor mij was dat zoveel zeggen. Ik heb er jaren ook over nagedacht, hoe het nu kan, hè? Dat de Bijbel aan de ene kant zegt dat er nog zoveel vervuld moet worden. En aan de andere kant, dan zegt maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Maar ik geloof eigenlijk, dat de Heere God daar licht over gegeven heeft. Juist door te laten zien, maar die dag des Heren is niet alleen maar de dag zelf van de wederkomst, maar de dag van de oordelen, de periode van de oordelen van de Heere. Ik zou willen zeggen tegen de jonge mensen en tegen de kinderen. Als je dit allemaal hoort, dan zou je bijna bang worden. En misschien, als je het boek Openbaring leest over aardbevingen, over oorlogen, over andere zorgen enzovoort. Maar neem dan ter harte wat de Heere God zegt in Openbaring 7. Dat de Heere God, als hij zelf beseft om zo te zeggen, hoe zwaar die tijd zal zijn voor de wereld, maar ook voor zijn eigen volk. Dat de Heere God de tijd neemt om een heel hoofdstuk lang te beschrijven, Openbaring 7. Hoe dicht die bij zijn volk zal zijn voortdurend. En dat troost mij. Dan denk ik, Heere, ik zie uit naar uw komst. Ik zie niet uit naar die jaren die aan uw komst vooraf gaan. Omdat dat een moeilijke tijd zal zijn. Hoe kan ik daar? Maar als ik weet dat die jaren nodig zijn, dat die oordelen nodig zijn, omdat u deze wereld wil reinigen, juist om uw koninkrijk op deze aarde te vestigen, dan is het goed en dan vertrouw ik erop, Heere, dat u voor mij zult zorgen. En zelfs ook als ik de neiging zou hebben om op te geven, om alles vaarwel te zeggen, dat u mij vast zult houden. En daarom zeg ik het ook tegen de jonge mensen en tegen de kinderen. Weet je wat zo belangrijk is? Dat je vandaag al, en dat je het niet uitstelt, maar dat je vandaag al je leven, om zo te zeggen, legt aan de voeten van de Heer. En hoe doe je dat dan? Dat je je knieën buigt en dat je tegen de Heere God zegt en dat je tegen de Heere Jezus zegt, Heere, ik ben een zondaar, ik heb gezondigd. En ik heb u nodig. En Heere, wilt u mijn zonde vergeven? Hier ben ik. En eigenlijk kun je zeggen, dat is genoeg. Als je dat eerlijk met je hart doet. En je tegen de Heere zegt, Heere, ik ben een zonde. Maar ik heb u nodig. En het enige wat ik wil doen, dat is op u vertrouwen. En dan zou ik tegen jou willen zeggen en tegen u willen zeggen, dat is werkelijk genoeg. Het klinkt eenvoudig, het klinkt misschien veel te simpel. Maar dat is toch juist het mooie van het geloof, dat het uiteindelijk niet meer is dan een eenvoudig vertrouwen op onze Heere Jezus Christus. En zij die vertrouwen, zij hebben niets te vrezen. We zullen straks de Heere Jezus Christus verwelkomen als hij verschijnt op de wolken van de hemel. Amen. We gaan met elkaar zingen. Psalm 32 en daarvan het eerste vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven en die van de straf voor eeuwig is ontheven. Laten we bidden en danken met elkaar. Lieve Heere, zo aan het einde van deze dienst komen we tot u om u te danken voor wat u ons wilde geven vanmorgen. Heere, misschien hebben we wel liever als we liever dat we op een liefelijke manier tot u genodigd worden, getrokken worden. Maar Heere, wellicht was het voor sommigen ook juist nodig om deze kant te horen. Dat we ook zullen beseffen, Heere, dat als u straks komt, u geopenbaard zal worden in heerlijkheid. Als wij nu denken, denken we vaak aan die aangename woorden, die woorden van genade. Maar dat we zullen beseffen dat die tijd van genade, de genadetijd, eens voorbij zal zijn. We zijn daar vaak zo goed in, Heer, om de dingen van de behoudenis uit te stellen voor later. Iedere keer maar weer later en later, omdat het leven toch wel doorgaat. Doe ons beseffen, Heere, dat het inderdaad zo is dat we ieder moment kunnen overlijden. Maar doe ons ook beseffen, Heere, dat het waarschijnlijk is dat u spoedig terugkomt op de wolken van de hemel. En dat die dag van u, zoals de schrift dat zegt, die dag des Heren ieder moment kan aanbreken. Bewaar ons ervoor, Heere, de dingen van de behoudenis uit te stellen. Maar dat we tot u zouden vluchten die de woorden heeft van het leven. Petrus heeft het getuigd, tot wie zouden we anders heen gaan? Want u, Heere Jezus, u heeft de woorden van het eeuwige leven. Heere, we bidden, breng het woord in ons hart. Misschien is er ook veel langs ons heen gegaan of wat we niet begrepen. Geef, Heere, dat de kern wel mag blijven in ons hart. En dat bidden we in de naam van de Heere Jezus Christus alleen. Geef nog een gezegende zondag. Heere, breng de gemeente ook vanavond samen rondom uw woord. Zegen de kerkraad, al degenen die geroepen worden, Heere, om leiding te geven aan de gemeente. Geef een nieuwe geest. Heere, vergeef ons onze zonden. Zie ons aan in de Heere Jezus alleen. Amen. De slotzang, een psalm over de wederkomst, psalm 24 en daarvan de versen 1 en 2. Al de aarde en alles wat zij geeft met al wat zich beweegt en leeft zijn het wettig eigendom des Heren. En het vierde vers: verhoogd, o poorten, nu de boog, opdat de koning in mogen rijden. Psalm 24 en daarvan de versen 1 en 4.
ontvangt de zegen van de Heer en gaat dan heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.